Gemeente, laten we bidden. Getrouwe Heere, uw Vader en onze Heer Jezus Christus, uw drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze bijzondere dag zoeken we uw heilig aangezicht in ons gebed. Heere, wat bent u groot, wat bent u goed. U had het beloofd, het zou gebeuren. En wat bent u trouw geweest. U hebt gedacht aan uw genade, aan uw beloftewoord. En Heere, zo bent u ook. We kunnen op u aan, u houdt uw woord. En u komt al uw beloften heerlijk na. Uw naam zij hartelijk gedankt en geprezen. Heere, wij danken u dat het woord vlees is geworden. En dat dat bij ons heeft gewoond, onder ons heeft gewoond. Hoe bijzonder dat we die heerlijkheid konden aanschouwen als mensen. Hoe bijzonder u die vol glorie bij de Vader was, vol heerlijkheid. In de zaligheid, de vreugde van de Vader, hoe u daar was en hoe u die heerlijkheid en die glorie, die doxa van u, vrijwillig achterliet om af te dalen naar vijandig gebied en dat glorierijke van u, die gedaante, wilde afleggen om een werkpak aan te doen. En zo uw arbeid, de meest zware arbeid die we ons kunnen indenken, hier op aarde te gaan verrichten. Verzoeningswerk, om het weer goed te maken, waar de breuk gekomen was. Waar het donker gekomen was, het donker van Satan. Waar Satan zich had uitgeroepen tot vorst van deze wereld. Wij danken u dat u daarin wilde afdalen. En dat u daar uw werk begonnen bent. En hebt afgemaakt. En hebt overwonnen. U de overwinnaar in de strijd. Die heel uw bruidskerk eeuwig leven geeft, de verlossing uit u en door u en voor u. Heer, hoe bijzonder, en dat evangelie, dat mag vanmorgen wereldwijd verspreid worden, dat u indaalde in onze armoede, in onze verlorenheid, in onze donkerheid, en dat de morgenstond kwam. Het was voorzegd dat de morgenstond naar de donkere nacht zou komen. En Heere, we weten dat de jongste dag er nog niet is. Maar we mochten er al wel van zingen. Van die dag die komt. En de oproep om er vrolijk naar uit te zien. En dat heel de schepping mee mag juichen omdat u komt. En dan zal het nooit, nooit meer nacht zijn. En nooit meer donker worden. Want dan zal alles licht zijn vanwege u. Uw naam zij gedankt. Heere, laat de stralen van de zon der gerechtigheid, de opgang uit de hoogte, het licht der wereld, laat dat maar rijk schijnen. In ons leven, in deze wereld, in deze dienst. Heer, ook in onze harten, ieder voor zich, ook de jongeren, Heer, betrek ze erbij. U hebt toch ook in het bijzonder hen op het oog. Hou ze vast in deze donkere tijd. Heer, wij bidden, mag uw licht en uw waarheid vanmorgen in dit kerkgebouw ook helder schijnen. Help in alle dingen, maak alles wel. In de verkondiging van uw woord, Heere, geef woorden om te spreken. woorden van u. Om door te geven. En geef open harten om te horen. Opdat het zaad van uw woord daar zijn werk mag doen. Heere, wij bidden voor en ieder die een bijzondere taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur, maar ook als de lofzangen die we mogen zingen, begeleid worden. Heer, wij danken daarvoor, dat we vooral ook op dagen als deze uw lof mogen bezingen. Wij bidden voor de kostersfamilie, wij bidden voor degene die de techniek bedienen, wij danken u dat de techniek het weer doet. Heren, wilt u zo ook thuis nabij zijn, als ook daar uw woord meebeleefd mag worden. Wilt u ook daar alles geven, te midden misschien wel van een stukje donkerheid, een stukje gebrokenheid, misschien wel ziekte, wat dan ook, eenzaamheid. Heren, mag er de gemeenzaamheid met u zijn. Vergeef genadig al onze zonden, maak alles goed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. En wij lezen allereerst het geboorte-evangelie volgens Lucas. Het kerst-evangelie, Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En vervolgens het kerstevangelie uit Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Dus volgens twee evangelisten. Allereerst het evangelie naar Lucas, Lucas 2, vanaf vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en bond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover kerstevangelie naar Lucas. Dan lezen we het in het Johannesevangelie, Johannes 1, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen in de preek vooral stilstaan bij vers 5 van Johannes 1. We hebben in de voorbereidingspreek het gehad over Jesaja, die tegen de wachters zei, de morgenstond is gekomen, maar het is ook nog nacht. En hij sprak al in de tegenwoordige tijd, terwijl het nog 7 eeuwen zou duren. Maar hier wordt het werkelijkheid, de morgenstond, die is hier gekomen. En dan zegt Johannes, en het licht des levens, der wereld, schijnt in de duisternis. En Jesaja had het ook nog over de nacht. En de duisternis heeft het niet begrepen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Gemeente, we zetten als thema boven de preek. Het licht overwint. Het licht overwint. Maar we gaan eerst nog zingen. En onze gaven geven. We zingen naar Psalm 89, vers 9 en 12 over de grote Davidszoon, waar het ten diepste over gaat, die uit het volk verhoogd werd. En dan gaan we ook onze gaven geven. En die wil ik heel graag van harte bij u aanbevelen. De eerste collectie is voor Stichting Ontmoeting, een stichting die mooi werk doet. En de tweede is hier voor de plaatselijke gemeente. En wat de diensten voor tweede kerstdag, 26 december, dus morgen betreft, om 10 uur hoopt dan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. En wat de diensten voor zondag 31 december oud jaar betreft, om 10 uur dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. En om 6:30 s'avonds hoop ik u te mogen voorgaan opnieuw en voor data in de toekomst geldt, zo de Heer wil en wij leven. Psalm 89, vers 9 en 12 zingen we. Gemeente, jongens en meisjes, wat hadden ze zich gehaast? Jozef en Maria. Die lange, lange weg. Het leek of er nooit, nooit een einde aankwam. Je zult maar zo'n lange reis moeten maken, want ja, de keizer had het bevolen. Het moest. Ze moesten naar Bethlehem om zich daar te laten inschrijven, maar Maria, ze was hoogzwanger. En dan, je moet je voorstellen, op de buik, op de rug van een ezel. En dan ben je hoogzwanger. En iedere stap die de ezel zetten, zal Maria lijfelijk gevoeld hebben. En dan helemaal vanuit Galilea, Nazareth, en dan helemaal zo naar het zuiden, Judea, Bethlehem, dat kleine stadje, de stad van David. Maar eindelijk, eindelijk, dan zien ze in de verte het stadje opdoemen, en dan komen ze daar. Daar bij de stadspoort. De stad van koning David. En dan komt daar de grote Davidszoon. Die nog in de moederschoot verkeert. Maar om de stad van David binnen te gaan. En dan verwacht je natuurlijk, daar staan dromme mensen. Het was even door beloofd en er was over gesproken, geschreven. En dan is daar natuurlijk een muziekkorps. En dan is daar een ontvangstcomité. Helemaal, helemaal niets. Mensen zijn bezig met hun bedoening. Maar ja, natuurlijk, oh ja, het is ook wel te begrijpen. Oh ja, Maria is hoogzwanger, ze moet natuurlijk in de herberg zijn. Daar is natuurlijk alles keurig in orde gemaakt. Daar wachten de mensen natuurlijk op. En dan komen ze daar in de stadsherberg. Geen plaats. Niks voorbereid. Niemand die hen verwacht. Voor al die mensen in die herberg was plaats. Maar voor hen niet. En de Heer Jezus, hij verkeerde nog in de moederschoot en was toen al niet welkom hier op aarde. Maar het kindje kan toch niet op straat geboren worden? Hoe moet dat dan? Wel, dan wordt een plek gecreëerd. Nou, geen betere plek dan in het AZC in Ter Apel of zo. Ergens in een stal. Met een kribbe. En misschien stond er, volgens het verhaal, wel een os en een ezel in die kribbe, dat weten we niet precies. Maar daar heeft stro gelegen en daar zal Jozef voor zijn hoogzwangere vrouw een bedje in het stro gemaakt hebben. En dan breekt de nacht aan, de nacht boven Bethlehems dreven en dan wordt daar het kind geboren. De zaligmaker, de grote Davidszoon in de stad van koning David. Het licht der wereld in het donkere Bethlehem. Gemeente, niet zomaar een kindje. De engel had gezegd dat Maria op een heel bijzondere manier zwanger zou worden. En dat ze dat kindje de naam Jezus moest geven. Want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Het zou de verlosser zijn, de Messias, de lang verwachte. Gemeente, het licht der wereld daalde zomaar neer in onze duisternis, in onze verlorenheid. Om ons mensen en om onze zaligheid. Uw zaligheid, jouw zaligheid, mijn zaligheid. Daarom daalde hij neer hier op deze aarde. En ja, Bethlehem kwam niet in rep en roer. Geen ontvangstcomité. Maar het kind moest toch begroet worden. Dat kon toch niet anders. De koning zelf, de koning der koningen, die komt. En dan gaat God zelf daarvoor zorgen. dat er een begroeting zal plaatsvinden. En hoe doet hij dat dan? Wel, dan betrekt de Heer als de gewone mensen. Nou ja, gewone mensen, wat zijn gewone mensen? Maar als de mensen hem dan niet begroeten en klaarstaan, dan maar mensen van de rand. Van de onderkant van de samenleving. Herders op het veld. En dan daar in die donkere nacht van Bethlehem ineens, dan gaat de hemel open. En dan komt er een engel. En daarna nog meer engelen. De boodschap van die engel en dan dat leger van engelen en dat hemelse licht, die heerlijkheid van God die de engelen omstraalt en het klinkt door het hemelruim. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Het ere zij God is in Bethlehem niet van de lucht. Gemeente, het moet wat geweest zijn als de Heere in de donkerheid van de nacht zomaar ineens aan je verschijnt met zijn glorie, met zijn zaligheid, al blinkend. En let er dus ook eens op, het licht der wereld breekt door van de andere kant. Het is niet uit ons. Het is allemaal genade. Komt allemaal bij hem vandaan. Het is neergedaald van boven naar ons toe. Onverdiend. Gemeente, de evangelist Johannes vertelt het in geuren en kleuren. Vooral in beeldende taal. Johannes doet het anders dan de andere evangelisten. Meestal preken we eerste kerstdag uit Lucas 2. Johannes doet het heel anders. Ook in zijn taalgebruik is hij anders. Johannes, hij is de eeuwen door heel vaak afgebeeld als een adelaar. En een adelaar die vliegt hoog, hoger dan andere vogels. En zo ook Johannes, hij vliegt in zijn woordgebruik, in zijn evangelie, hoger, zou je kunnen zeggen, dan andere evangelisten nog. En hij verbindt het kerstgebeuren, en dat doet hij heel kunstig, dat verbindt hij met de eeuwigheid en met de schepping en met de tijd erna. Hij trekt lijnen eerst naar de eeuwigheid en dan naar de schepping en dan alles daarna. En hij komt eigenlijk met een nieuw scheppingsverhaal. Hij schetst het kerstgebeuren eigenlijk als een nieuwe schepping. God die iets nieuws gaat maken. Hoe begint Genesis 1 in den beginne? Die prachtige dichterlijke woorden. In den beginne. Hoe begint Johannes zijn kerstevangelie? In den beginne. Een nieuw begin. En dan blikt hij in die eerste twee versen nog even terug tot voor de schepping, in de eeuwigheid, toen die tweede persoon van het goddelijke wezen nog bij de Vader woonde, in zijn heerlijkheid en in zijn glorie, het vermaak van de Vader, hij speelde voor het aangezicht van de Vader, daar, bij de Vader. En dan in vers 3... dan blikt hij terug op de schepping. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Christus was volop bij de schepping betrokken. Bij belijden, hè? God de Vader, de Schepper, maar Christus zelf, de scheppingsmiddelaar noemen we hem ook wel, was volop bij de schepping betrokken. Want hij wordt hier het woord genoemd. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En dan vers 4, dan trekt Johannes de lijn naar het paradijs, het begin van het leven op aarde. Want, zegt hij, in die tweede persoon van het goddelijke wezen was het leven. En het leven is het licht der mensen. Het licht. Wat is leven zonder licht? Dan kan je toch niet leven? Als het alleen maar donker zou zijn, altijd donker, heb je toch geen leven. Licht is warmte, licht is vreugde, is levensgeluk. Licht. En dat verspreidde hij zelf. Warmte, vreugde En reken dat dat in het paradijs volop werkelijkheid was. Daar was geen donkerheid. Daar was geen depressiviteit. Daar was geen somberheid. Niets, niets daarvan. En dan komt onze tekst. En dan lijkt het of onze tekst alleen maar roet in het eten gooit. Want ineens, te midden van dat licht, levensgeluk, zei ik, dan gaat het ineens over duisternis. Daar trekt Johannes even een lijn naar Genesis 3, de zondeval. Maar, wij kunnen heel lang bij die zondeval stilstaan. En halve preken of driekwart preken daarmee vullen. Maar Johannes doet het maar kort. Hij benoemt het even. En meteen zegt hij, ja maar te midden van die duisternis, schijnt het licht. Het licht schijnt in de duisternis. Duisternis, terwijl alles licht was, ja, hier worden we wel geconfronteerd. Met de nacht van de dood, de nacht van de mensengeschiedenis. De nacht van strijd en zorgen, ook onze nacht van zonde en schuld, verlorenheid. Dat wij kozen voor de vorst van de duisternis, ook al noemt Johannes het dan maar met één woord. Er schuilt wel een hele wereld achter. En gemeente, wat is het groot? Dat het licht scheen in die duisternis. De duisternis van de vorst van de duisternis, van onze zondennacht, onze schuld ten opzichte van God. Gemeente, je ziet ze tegenover elkaar. Duisternis en licht, die twee machten. En dat is een strijd geworden op leven en op dood, zou je kunnen zeggen. En wat was het een bedreiging voor de vorst van de duisternis. Hij dacht dat hij in Genesis 3 gewonnen had. Hij had de mens bij God vandaan getrokken. Maar dan komt God met die belofte. Er komt een strijd tussen jou, Satan, en jouw nageslacht. En die vrouw, de mens, en haar nageslacht. En dat, ja, dat nageslacht van die vrouw, daar komt een bijzonder iemand uit voort. En die zal uiteindelijk jou, je kop vermorzelen, Satan. Dat was gezegd, na de zondeval. En dat betekent dat vanaf het begin dat de vorst van de duisternis dacht van ik heb de regie in handen. Hij toch ja in zijn achterhoofd steeds had van ja maar eenmaal dat licht. Zou dat echt mijn kop vermorzelen? Dat moet niet gebeuren. Zou dat echt mij in zijn greep krijgen? Zou dat licht mij vermorzelen? Ik moet dat licht in mijn greep krijgen. En gemeente, daar gaat onze tekst over. Het tweede deel van onze tekst is nogal wat ingewikkeld wat de vertaling betreft. En onze vertaling heeft voor één keuze gekozen. Maar er zijn heel duidelijk twee keuzes. Vanuit het Grieks kan het op twee manieren vertaald worden. In onze vertaling staat dat de duisternis het licht niet heeft begrepen. Dat is een juiste vertaling. Daar ga ik ook op in. Maar het kan nog op een andere manier vertaald worden, met zeker zoveel recht. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. Niet in zijn macht kunnen krijgen. Niet kunnen overwinnen. Niet kunnen uitblussen, niet kunnen doen doven. Jongens en meisjes, ik weet niet of dat tegenwoordig nog echt zo gebeurt op het schoolplein. Maar vroeger, ik weet, toen ik jong was, toen werden er op het schoolplein nogal eens robbertjes gevochten. Dan was er een akkefietje en dat vocht je als jongens op het schoolplein uit. Niet om dat aan te bevelen hoor. Misschien heb je wel eens een keer gevochten. En dat je dacht van, ik zal winnen. En tijdens dat gevecht op het schoolplein kwam je erachter van, ja, maar hij is sterker. Hij gaat mij overwinnen. Ik kan hem niet aan. Wel, dat is ook de betekenis eigenlijk van die tweede vertaling, dat de duisternis het licht, hoe hij het ook geprobeerd heeft, niet aan kon. Hij heeft gevochten op leven en dood en hij kon het licht niet aan. Maar goed, ik zei, beide vertalingen zijn mogelijk. Ik ga eerst even kijken naar die eerste vertaling, waar onze vertaling, ook de HSV heeft daarvoor gekozen. Dat de duisternis het licht niet begrepen heeft. Ja, dat is ook zo. Wij, mensen van de duisternis, hebben het licht niet begrepen. Na Genesis 3 konden we het ook niet meer begrijpen. Want, zegt Calvijn, door de zonde is ons verstand verduisterd en zo duister geworden dat het nog blinder is, zegt Calvijn dan de mollen. Nou, mollen, die schijnen zo ongeveer blind te zijn. Die zien heel weinig. Maar, zegt Calvijn, ons verstand is eigenlijk nog blinder door de zonde, dan dat mollen blind zijn. Ik denk ook dat je daar rondom ons wel het een en ander van kunt zien. De wereld viert kerst. En wat een verlichting. En wat een maaltijden en wat een inkopen zijn er gedaan. Maar ja, hebben ze echt door, de meesten, waar het om draait? Ik weet het niet. Ik wil er geen oordeel over vellen, maar ik denk dat het bij velen toch blijft steken in het kunstlicht en de gezelligheid en het heerlijke eten. Zonder dat er ten diepste van het kerstgebeuren echt iets wordt begrepen. Zo verduisterd is ons verstand. En dat geldt voor ons van nature allemaal. Zonder dat ons verstand verlicht is, door de geest zijn wij verduisterd voor de dingen van het licht. En hebben we er geen oog voor. En als de Heer dan gaat werken in ons leven, waar begint hij dan in de regel mee? Met ons verstand te verlichten. Zodat we de dingen ineens gaan begrijpen. Dan gaan we een preek begrijpen. Dan gaan we begrijpen wat mensen daarover zeggen. Dan gaan we het woord begrijpen. En dan gaat de geest daar verder mee werkzaam worden. Daar begint het vaak, totdat het in ons hart terechtkomt. Dan zal ook de duisternis verdreven worden. Als de geest zo gaat werken en dan zullen we vervuld worden met dat licht en dan zullen we de werken van de duisternis ook niet meer kunnen verdragen. Dan zal het voor ons werkelijkheid worden wat in Romeinen 13 staat, waar we het pas ook over hadden, dat de nacht dan voorbij gegaan is en de dag gekomen is. En dat we daarom de werken van de duisternis moeten afleggen en de wapens van het licht aandoen. Gemeente, dat alles betekent dat de duisternis het licht niet heeft begrepen, hè? De vertaling waar de Statenvertalers voor hebben gekozen. Maar, ik zei al, die andere vertaling, ja, zelf zou ik daar denk ik toch nog de voorkeur voor hebben, dat de duisternis het licht niet heeft gegrepen, niet heeft kunnen overwinnen, niet heeft kunnen uitblussen, niet heeft kunnen doven. Want wat heeft de vorst der duisternis het geprobeerd? Met al zijn aanhangers. Ook met al die mensen die inschakelden. En heel de geschiedenis door is het een strijd geweest. op leven en dood, tussen duisternis en tussen licht. En dat zie je vanaf Genesis 3, komt Genesis 6 bijvoorbeeld, en dat is één van de tactieken die Satan toepast. Wat gebeurt er in Genesis 6? Dan gaan mensen van de duisternis zich vermengen met mensen van het licht. En dat probeert Satan vooral. Hè, dat je maar een partner opzoekt, een man of een vrouw, die niet gelooft. En dan hoopt hij dat jij ook van dat geloof afgetrokken wordt. Wel, Genesis 6 gaat het over Gods zonen en de dochters van de mensen. En wie zijn die zonen van God? Wel, dat zijn de gelovigen. Je zou kunnen zeggen de mensen van het licht. En zij verzwageren zich, ze trouwen, ze vermengen zich met de ongelovigen. En je ziet één grote afval, wat dan eindigt in de zondvloed. Maar, hoe ook, in het hele Oude Testament, in de geschiedenis door de strijd er was tussen licht en tussen duisternis, je ziet heel het Oude Testament dat er toch ook als stralen schenen van het licht der wereld. Wij denken vaak dat het licht der wereld pas opging met kerst. En dat toen er ineens was en voor die tijd niets daarvan. Zo is het niet. Voordat Christus geboren werd, liet hij als stralen van zichzelf over de aarde en de mensheid gaan. En dat was al in Genesis 4. En dan zijn er die twee jongens, Abel en Kaïn. En welke lichtstraal zie je dan? Dan zie je dat Abel gaat offeren. Prachtig. En Abel dient al de Heer. En je ziet zelfs een lichtstraal bij Kaïn. Die gaat ook offeren. En je ziet nog een lichtstraal rond Kaïn, want dan zegt God: Kaïn, waarom ben je zo boos? Waarom? Kaïn, pas op, de zonde ligt al aan de deur, hou die deur dicht, hou hem tegen de zonde. Als je die deur open doet, dan gaat het fout. En Kaïn, hij doet de deur open en de zonde, hij overweldigt hem en hij slaat zijn broer dood. De eerste broedermoord. Je zult maar als ouders twee jongens hebben. En de een doodt de ander. Het is gewoon niet voor te stellen. Terwijl je zelf in het paradijs hebt gewoond. Gewoon niet voor te stellen. De gemeente, denk eens aan de zondvloed. Wat een donkerheid heerste er toen op de aarde. Maar er was ook al een lichtstraal van het licht der wereld, in Noach en in de ark die hij bouwde, en iedere hamerslag, dat was een evangeliewoord. Hij was prediker der gerechtigheid. Een hoorbare preek, een zichtbare preek, want hij preekte ook. Denk eens aan Sodom, dan denken we nou donkerheid ten top. Maar daar woonde Lot, die zijn rechtvaardige ziel kwelde. En denk eens aan Egypte, land van de duisternis. En de farao stond symbool voor Satan. Maar ook daar laat de Heer iets van zijn licht zien, want daar woont bijna 40 jaar Mozes. Godsdienstig opgevoed, een vroom man. En later Jozef, de onderkoning. En gemeente, was het licht van Christus ook al niet te zien in de profeten. Petrus schrijft dat de geest van Christus al in hen was. Wat hebben ze in hun donkere omgeving een licht verspreid? Het volk dat in duisternis woont, dat zal een groot licht zien. Ze spraken over het licht, ze getuigden van het licht. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over jullie zal een licht schijnen. En als die wachters bij Jesaja komen, dan zegt hij, ja maar, het is nacht. En het wordt ook wel weer nacht, maar de morgenstond is gekomen. Breek door. Houd moed. Gemeente, de eeuwen door heeft de duisternis geprobeerd het licht te grijpen. In zijn macht te krijgen, te overwinnen. En waarom? Omdat hij wist dat nageslacht eenmaal dat mij de kop gaat vermorzelen. Dat kind, dat moet gedood worden. En dan overleef ik het. Hij wist het. Gemeente, God was er ook nog. En hoe Satan het probeerde, God waakte over zijn volk. En bijna aan het eind van het Oude Testament, dan klinkt het profetenwoord dat voor degene die zijn naam vrezen, de zon der gerechtigheid zal opgaan. En waar begint Marcus zijn evangelie dan mee met die roep in de woestijn. En dan denken wij, ach, het Nieuwe Testament begint donker. Een woestijn, ach, dat zijn de restanten natuurlijk van Genesis 3. Distels en dorens en dorst en dorheid. Maar dan is er een prediker. Een stem. Hij schuilt achter zijn preek. Maar die stem klinkt en die stem wijst op het licht. Het waarachtig licht dat komt. En dan wordt het kerst. En dan breekt het licht door. Het waarachtige licht schijnt in de duisternis. Gemeente, ik las ergens zo troostvol bij Kolbrugge. Dat de nacht van ons leven niet meer zo zwart kan worden. Dat die door Gods genade niet in een kerstnacht zou kunnen veranderen. En dan kun je gewoon in het donker leven. En dan denk je, er komt helemaal geen eind aan. En wanneer wordt het nou eens een keer nacht? En dan kan zomaar, zo'n donkere nacht, zomaar door Gods genade ineens licht worden. En dan kan zomaar het kerstlicht zomaar neerdalen in onze donkerheid. En gemeente, als ik denk aan zo'n donkere nachten, dan denk ik ook aan Oekraïne, Soedan, Israël, Gaza. 7 oktober komt groot in de geschiedenisboeken. 2023. En dan denk ik aan die donkere nacht van een gezin waar één kind is overgebleven. En de anderen, ze zijn omgekomen door een bom dat hun huis trof. Gemeente, we hebben er geen woorden voor. En dan denk je, daar komt nooit meer licht. Het wordt nooit meer dag. Ik denk aan die woorden die ik las in een brief van een vader. Kerstfeest. De meest smartelijke herinneringen voor ons. Wat kunnen wonden opengaan juist op dit soort dagen. En dan sta je bij zulke mensen. En dan moet je troostwoorden spreken. En dan, ja, de woorden bevriezen bijna in je mond. En toch, hebben we vanuit het kerstevangelie troost. Troostwoorden. Want het licht is doorgebroken in de duisternis. En de nacht kan niet zo zwart zijn. Of er kunnen zomaar lichtstralen van kerst, van het licht der gerechtigheid. Ja, het licht zelf kan zomaar doorbreken in onze donkere nacht, ook geestelijk. Gemeente, zien we er veel van rondom ons. Wel, ik zei al in, ik wil helemaal niet negatief doen vandaag, maar ja, ik ben wel bang dat we rondom ons meer kunstlicht zien dan stralen van het echte licht. Maar laat ons dat niet ontmoedigen. Gelukkig is er nog heel veel. En zijn er nog heel veel stralen van het licht der wereld. Van het echte Christuslicht. En ik weet, daar moeten onze ogen steeds weer voor open gaan. En daar moeten we ons ook steeds weer op leren richten. Wij kunnen als mensen zo heel snel gericht zijn op het glas dat half leeg is. En somberen en zo. En het is allemaal niks meer in onze tijd. Maar we kunnen ook ons focussen op het glas dat half vol is. En dan ga je ineens toch anders kijken. En dan krijg je oog voor de mooie dingen die er wel zijn. En voor de dingen waar wel het licht van kerst zichtbaar is en doorbreekt. En dan krijg je er oog voor, ja, maar de duisternis heeft het licht niet kunnen overwinnen. En ik weet het. Het blijft een strijd op leven en dood, want Satan heeft er alles aan gedaan om het licht te doven. En dat deed hij al, dat deed hij al direct. Ik weet niet, jonglui, hoe jullie je die stal van Bethlehem voorstellen, hè? En wij hebben daar misschien een beetje een vredig idee over, hè? En al die kerststalletjes die je ziet ook, het lijkt allemaal vredig, toch? Maar, wat zegt Openbaring 12? Toen dat kind, de heer Jezus, geboren ging worden. Dat de draak, de voor zijn duisternis voor de vrouw stond. Om haar kind, zodra ze het zou baren, te verslinden. In zijn greep te krijgen, te overwinnen. Wij houden dat bij ons kerstverhaal meestal helemaal buiten de deur. Maar zo was het wel. En de draak greep. En hij greep mis. En dan even later probeert hij het opnieuw. Via de koning. Herodes. Kindermoord. Al die kinderen beneden 2 jaar. Dood. Ik wil dat kind in mijn greep hebben. Ik wil overwinnaar zijn. En het lukt hem niet. En later schakelt hij Judas in. En in de donkere nacht van Gethsemane lukt het hem wel. Zo lijkt het althans. Want dan vangen ze Jezus. En dan hebben ze hem in hun klauwen. Om hem nooit meer los te laten. En dan gaat het in Lucas 22 over de macht van de duisternis. Een grote macht. En Jezus wordt weggevoerd. En Satan lijkt overwinnaar. En Jezus komt terecht aan het hout. Maar, wat had hij gezegd in Johannes 10? Niemand neemt het van mij. Maar ik leg het zelf van mij af, het leven. Ik heb macht het af te leggen. En ik heb macht het weer op te nemen. En dat heb jij niet, Satan. Dat heb ik. Als er een eind aan mijn leven moet komen, dan heb ik de macht om dat te beëindigen. Jij niet. En dan op Golgotha de ultieme strijd tussen Satan en het licht der wereld. Gemeente, vreselijk. Hoe de hemelse Vader zich terugtrok. En dan denk je, dit is de overwinning van Satan. 3 uur, de nacht van Satan, de hel die losbreekt, het rijk van Satan, dat alle macht lijkt te hebben op aarde, ook over Christus. En dan, hij sterft. Dan heb je iemand in je macht, als hij dood is. En als je hem dan bovendien ook nog in het graf legt, en je doet er dan nog een steen voor. Donker en uit. Overwonnen. Maar toch. Die derde dag. Stond hij op. Ik heb macht. Het weer op te nemen. De overwinnaar in de strijd. En gemeente, nu gaat het erom dat dit bijzondere licht ook in ons leven mocht binnendringen. Waardoor het oude voorbij ging en het was alles nieuw geworden. Maar het kan zijn dat iemand vanmorgen zegt, ja, ik mag het weten, door Gods genade. Maar het is tegenwoordig zoveel donkerheid in mijn leven. Gemeentes, vergeet één ding niet. Zorg dan steeds voor voldoende olie. Ook in ons leven is de vorst der duisternis er altijd weer op uit om het licht van Christus en zijn genade te doven. En dat kan hij op allerlei manieren doen. Door ons maar lekker druk te laten zijn en op te laten gaan in ons werk en in onze bezigheden. En in de vrije tijd is er ook zoveel te doen. Dat kan hij ook door zijn vragen over het godsbestuur. Van hoe zit dat nou, die God van jou? En wat er gebeurt in Gaza? Wat dat volk Israël doet, dat volk van God, nou, leg het maar uit. En al die vragen over de wetenschap die je niet kunt rijmen met de Bijbel, nou, hoe zit dat dan? Het kan heel lastig zijn. Ik weet dat ik dat in mijn jeugd best heel lastig vond. En verkeerde vrienden. Dat kun je zomaar meesleuren. Zomaar het verkeerde pad doen. In het kerstpakket dat mijn vrouw van haar werk kreeg, zat een olielamp. Maar gelukkig, er zat ook een fles olie bij. Dat is nodig. Want een olielamp, ja, als je geen olie hebt, heb je er helemaal niks aan. En als je een heel klein beetje olie hebt, dan gaat die uit en kun je er ook niks meer mee. Maar je hebt olie nodig, zo ook in onze levenslamp. Die moet steeds weer gevuld worden met geestelijke olie om te kunnen blijven branden. En dat betekent dat we steeds weer het woord nodig hebben, steeds weer het gebed, de overdenking daarvan, ook elkaar om samen bijbelstudie te doen. Ik ben zo dankbaar dat er verschillende bijbelkringen zijn in de gemeente. En jongeren ook op allerlei manieren om zo mekaar ook te voeden met heilige olie. Want Satan zit niet stil. En gemeente, zit in onze tekst nog een bemoediging waar we makkelijk overheen leven. En dat heeft te maken met de werkwoordsvormen. En dat zien we ook in de vertaling terug. Voor het licht wordt de tegenwoordige tijdsvorm gebruikt. En voor de duisternis de verleden tijdsvorm. De duisternis greep en het licht schijnt. Dat geeft wel iets weer. Er komt een eind aan het grijpen van de vorst der duisternis. Maar er komt geen eind aan het licht dat schijnt. De ultieme strijd heeft Satan verloren. En daarmee op Golgotha heeft de duisternis ten principale het verloren. Het is niet gelukt het licht te doven. En gemeente, Satan, hij zal eenmaal geworpen worden in de poel van vuur en zilver. En het licht, dat schijnt, zelfs in de donkere nacht. En het blijft schijnen. En het heeft alle tijden doorgeschenen. En het schijnt nu. En het zal schijnen. Tot op de laatste dag. Johannes zegt in zijn zendbrief. Het waarachtige licht. En hou dat vast. Het waarachtige licht schijnt nu. Voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze zon een helder licht. Dat hem in schaduw van de dood bestraalt. Op het vredepad zijn voeten richt. En als je nou nog in het duister dwaalt. Kom tot zijn schijnsel. Want daar moet je zijn. Bij hem is de zaligheid. Eeuwige geluk. Kom tot het licht. Dat ontstoken is. Gemeente, als we hier op aarde. In het duister. Wandelen. En blijven wandelen. Komen we in het eeuwige duister. Maar waar we mogen weten. Dat we wandelen uit. En door het licht. Wacht een toekomst. Die verlicht wordt. Door het licht des levens. Want de volken die zalig zullen worden. Zullen in haar licht wandelen. En dat zal geen nacht meer zijn. Want dan zal het lam haar kaars zijn. En dan hoeft de wachter op de muren van Sion niet meer te zeggen. Dat de morgenstond wel gekomen is. Maar dat het ook weer nacht wordt. Want dan is de nacht voorbij. en de morgen stond. Definitief aangebroken de nieuwe dag, waarna het nooit meer nacht zal worden. Amen. We gaan danken en in onze voorbeden en dankgebed willen we de Heere danken dat mevrouw de Vries vandaag de leeftijd van 81 jaar heeft mogen bereiken. We willen ook bidden voor onze voorzitter die al enkele dagen ziek is. Laten we danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw genade, voor het licht. Ach, Heere, wat een strijd heeft het gekost. Al die eeuwen door, tot de dag van vandaag. Die twee volken, waar we ook op de kerstavond in het kerstverhaal over hoorden. Volken van het licht, volken van de duisternis. Maar hoe bijzonder dat u in onze duisternis, want van nature kennen we dat licht niet, begrijpen we het licht niet, hebben we het niet. Maar dat u daar kwam, van boven, van de andere kant, met dat licht, om dat te ontsteken in een donkere wereld en in donkere mensenharten. Hier en dan, ja, dan worden we toch een nieuwe schepping. Het kerstverhaal heeft toch alles te maken met een nieuwe schepping. Een nieuw begin. In den beginnen. Mag het zo zijn dat we van dat nieuwe begin in ons leven mogen afweten. En dat dat licht maar helder mag schijnen. En dan kan het zijn, Heere, dat er momenten zijn waarop het wel weer nacht lijkt. Alsof het licht helemaal nooit is doorgebroken. Heere, maar geef dan dat door de olie van de geest dat licht weer volop gaat schijnen. En doe ons erop vertrouwen dat wat u begonnen bent, u ook zult afmaken. En dat de vorst der duisternis, het licht dat u in ons hebt ontstoken, niet meer zal kunnen doven. Heere, wij bidden, vooral degenen die misschien nog wel in dat duister dwalen. Er kunnen ook zoveel vragen zijn. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons ervan afhouden. Het kan ook zo'n strijd geven. Ach, Heere, word dan maar te sterk en overwin dan maar. Voor u en voor uw koninkrijk, voor uw licht, voor de eeuwige zaligheid. Het heil dat u hebt aangebracht, wij danken en loven uw heerlijke naam daarvoor. Heer, we danken voor wat u ons gaf. Geef dat we uw evangelie meedragen, ook in deze kerstdagen. Geef gezegende dagen met elkaar. Heere, gedenk vooral degenen die eenzaam zijn. En laat het in de christelijke gemeente toch niet voorkomen dat mensen alleen gelaten worden. Laten we zo omzien naar elkaar steeds weer. Heere, wij bidden voor een ieder persoonlijk. Schenk uw rijke zegen aan jong en oud. Heere, wij danken u als een vreugde gekomen is. Ook vanwege een verjaardag. Hoe bijzonder. 81 jaren. Tot hiertoe gespaard en gedragen. Mevrouw de Vries. Zegen haar ook dit nieuw begonnen levensjaar. En doe hem maar stilletjes leven uit uw genade. Want die is genoeg. Gedenk haar. Ook in het ouder worden. Lichamelijk, geestelijk, in alle omstandigheden. Ook wat de tijdelijke dingen betreft. Wees haar nabij. Heere, zo bidden we ook voor onze voorzitter die al enkele dagen ziek is. Gedenk hem, ook zijn vrouw. Ze hebben de laatste tijd ook zoveel dingen meegemaakt. Wilt u zich over hen ontfermen en ondanks dat toch gezegende kerstdagen geven. Heere, zo bidden we voor een wereld met heel veel kunstlicht. Maar breek meer en meer door met het werkelijke licht van kerst. Heere, zo bidden we voor al die gebieden, al die mensen, kinderen ook, die leven in barre donkerheid. Als we denken aan Israël en Gaza. Ach, Heere, wat een verdriet. Wat een pijn. Wat een nacht. En wat kan er dan geroepen worden? Of de morgenstond mag komen. Het weer licht mag worden. Er uitredding komt uit dit vreselijke gebeuren. O Heere, wij bidden, geef vrede in Jeruzalem, maar breid uw vrede ook uit over de volkeren daarbuiten, opdat uw shalom meer en meer zichtbaar mag worden. Dan denken we ook aan Oekraïne, dan denken we ook aan Soedan, aan zoveel andere gebieden waar oorlog en geweld woedt, vaak ver bij ons vandaan. Heere, ontfermt u zich over een wereld die vaak zo donker is. Zo bidden we voor uw kerk. Heere, gedenk haar. Ook waar Satan soms zoveel invloed heeft. Ook waar regeringen proberen het licht van u te doven. Waar uw kerk vervolgd wordt. Uw kinderen. O God, waar ze gemarteld worden. Gedenken. Geef volharding te midden van alles wat er tegenin komt. Wilt u hen omringen met uw liefde en met uw zorg. Heere, zo bidden we. Geef gezegende diensten deze dagen. Bewaar ons voor elkaar. En doe ons leven vanuit uw vrede en het licht dat u hebt ontstoken. Uw naam zij gedankt en geprezen. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Met ons slotlied is een loflied, dat gaan we staande zingen. Psalm 150 vers 1 en vers 2, looft God, looft zijn naam, alom. Dus het moet ook naar buiten, de lof van hem. En na de zegen zingen we straks ook nog het Ere zij God. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen. wel. Wel.